poosje geleden was ik samen met Heidi, mijn vrouw, op bezoek bij mijn oma. Mijn oma is dik in de 90 ondertussen. Ik heb nog een oma, dat is heel bijzonder. En mijn oma was op bezoek bij haar zus, die ook dik in de 90 is. En die twee oude besjes die, zaten samen in een huisje in Goudswaard. Dat is van gehoord. Dus bij het eind van de wereld, rechtsaf, daar is Goudswaard, zo'n beetje. Maar superleuk. Leuk om af en toe even te kunnen doen, om haar weer te spreken. Ik weet dat het bijzonder is dat ik mijn oma nog heb. En dan gewoon een klein beetje relatie nog te kunnen onderhouden. En te laten merken dat ik van haar hou en dat we blij met haar zijn. En nou, dat voel ik dat ook, dat het wederzijds is. Een oma, bijzonder. En we reden weg vanuit Goudswaard terug de bewoonde wereld in. En toen kwamen we langs de Sophiapolder. Ook wel eens van gehoord? Sophiapolder. Is bij Hendrik Ido Ambacht. Echt een eilandje van helemaal niks. En daar woonde vroeger mijn andere oma, van mijn vaders kant. Die woonde op dat eilandje. En daar kon je alleen maar komen met een roeibootje. Dus elke ochtend ging de opa, of de vader van mijn oma, ging dan met het roeibootje zo naar de kant om haar naar school te brengen en weer op te halen. En hij beheerde dan dat landschap daar. Het is een bijzonder mooie polder, van harte aanbevolen. Ik zou er eens een keertje naartoe gaan als ik jou was. Leuk om te zijn. En op een gegeven moment, we liepen daar op dat eilandje, het was half onder water en zo, je zag bijna niks meer. Maar ik voelde in één keer wel weer een soort van verbondenheid met, oh ja, ik kom ergens vandaan. Ik ben niet uit de lucht komen vallen. Ik heb wortels. Ik kom ergens vandaan. Ik hoor bij die familie, de Lange. En ik hoor bij die familie, Wiesheuvel. En nou, dat vond ik heel mooi om weer even te merken bij mezelf, oh ja, ik kom ergens vandaan. Maar eerlijk gezegd heb ik nooit verhalen gehoord van mijn oma over haar jeugd. Jullie wel? Je hebt verhalen van oma gehoord over, ja, maar vroeger en zo. Het is toch fantastisch als je dat gehoord hebt. Dat je weet waar je vandaan komt. Dus als je hier bent als opa en oma, zou ik je vooral willen aanmoedigen, vertel je kleinkinderen verhalen. Schrijf ze op over jouw opa en oma. Dat is toch goud? Ik heb van mijn vader, die heeft wat verhaaltjes geschreven over zijn opa. Die woonde in Roon op het kasteel, dat mocht hij beheren. Nou, dat vind ik superleuk om terug te lezen. Oh, ik kom ergens vandaan. Ik heb een geschiedenis, zeg maar. Deze maand gaan we duiken in de geschiedenis van de Heer Jezus. We gaan kijken naar Matthäus 1, pakken we er eventjes bij. En dan zien we de voorouders van Jezus. Want ik ben al blij dat ik mijn oma ken, maar Jezus die kende nog veel meer mensen uit zijn geslachtslijn. Dat lezen we hier. Jezus kwam uit de familie van David en Abraham. Hier volgt een lijst van zijn voorouders. Abraham, daar beginnen we mee, was de vader van Isaac. Isaac was de vader van Jacob. Jacob was de vader van Juda en zijn broers. En Juda was de vader van Peres en Zerach. Hun moeder was Tamar. Peres was de vader van Gesron. En Gesron was de vader van Aram. Aram was de vader van Aminadab. Als jullie nog leuke babynamen zoeken, dan heb je inspiratie genoeg. Aminadab was de vader van Nachson. Nachson was de vader van Salmon. En Salmon was de vader van Boas. De moeder van Boas was Rahab. Boas was de vader van Obed. En de moeder van Obed was Rut. Obed was de vader van Isaïe. En Isaïe was de vader van koning David. Dan slaan we even een paar namen over. Komen we bij vers 16. Komen we bij Jacob. Jacob was de vader van Jozef. Jozef de man van Maria. En Maria was de moeder van Jezus. Jezus wordt ook Christus genoemd. Een geslachtsregister. De lijst van een paar voorouders van de Heer Jezus. Die wist dus al die verhalen over zijn opa's en oma's. En de opa's en oma's van zijn opa's en oma's. Die verhalen kende hij, want dat was het woord van God. Dat was de Bijbel, dat was de Torah. Dat was de geschiedenis waarvanuit hij voortgevloeid was. En wat bijzonder is aan deze lijst, is dat het zet Jezus weg als een historisch persoon. Van vlees en bloed. Zelfs in de vroege kerk gingen er al verhalen op van, ja, was het nou wel echt een mens? Was het niet gewoon een geest? Was het geen idee? Was het geen concept? Nee, Jezus was van vlees en bloed. God die mens geworden is. Een historisch persoon. Dat is super bijzonder en belangrijk om telkens weer te beseffen. Jouw en mijn geloof is verankerd in de geschiedenis van de mensheid. Heeft vlees en bloed. Is echt, is waar. En wat verder bijzonder is aan deze lijst die we net lazen in Matthäus 1, en de komende weken zullen we nog een paar van die namen erbij pakken, is dat het een lijst vol is met mensen die wij niet genoeg zouden vinden om hier op het podium te staan. Want die hebben dingen uitgehaald. Toch? Gelogen, bedrogen, vermoord, van allerlei slechte dingen gedaan. Maar dat is de lijn waaruit Jezus voortgekomen is. God voelde zich niet te goed om zich te verbinden aan gebroken mensen. Dat is onze God. Hij heeft zich verbonden aan mensen die fouten hebben gemaakt. Jacob was een leugenaar, Abraham was een leugenaar. Juda en Tamar, Genesis 38, is een verhaal op zich, heeft een eigen hoofdstuk, niet voor niks. Wat ook nog bijzonder is, is dat het een lijst is waar vrouwen in voorkomen. Buitenlandse vrouwen. Ja, dat was in die tijd, en in deze tijd, nogal een dingetje, toch? Want die hoorden er eigenlijk niet bij, die werden eigenlijk niet toegelaten, waren niet goed genoeg. En toch heeft God ze omarmd in de lijn van Jezus en gezegd, jullie horen erbij. Jullie horen erbij. En een van de namen die we net tegenkwamen was Rahab. Rahab. Nou, we gaan vandaag kijken naar Rahab. Laat me je eventjes meenemen, een paar duizend jaar geleden. We gaan terug in de tijd. Rahab leefde in Jericho, in de tijd nadat het volk van Israël door Mozes was bevrijd uit slavernij, uit Egypte. Ze hadden door de woestijn gezweefd. Ja, want hun sandalen waren niet, die waren niet versleten, die deden het gewoon nog. Na een poosje stuurde Mozes er 12 verspieders op uit, weet je dat nog? 10 waren slecht, 2 waren goed. Die gingen kijken of ze het land in konden nemen en ze werden bang. Ze zagen reuzen, ze werden door angst overvallen en ze kwamen terug met een verslag. Dit gaat ons nooit lukken. De 10 verspieders hadden gezegd, dit gaat ons nooit lukken. De 2 goeie, Jozua en Caleb, hadden gezegd, dat kan. God kan het en wij kunnen het met God. Maar ja, het volk ging mee met de 10 slechte en ze moesten 40 jaar lang door de woestijn zwerven totdat die hele generatie was uitgestorven. Weet je dat nog? Zij mochten niet mee het beloofde land in. Uiteindelijk kwam er een tweede kans. Jozua was de nieuwe leider geworden. Mozes was gestorven. We hoorden het net al, Jozua die te horen kreeg, wees sterk, wees dapper, God is met je. En neem jouw gebied in. Ik heb het aan dit volk gegeven. Dat is wat God zegt. En Jozua, die dacht, ik ga er niet 12 uitkiezen, ik doe die 10 slechte niet, ik kies gewoon 2 verspieders, ik stuur ze dit land in. Ga Jericho bekijken. Jongens, kijk even hoe het ervoor staat en kom dan terug met een verslag. Dus 2 verspieders worden erop uitgestuurd. Misschien een leuke leestip als je van romans houdt. Francine Rivers heeft hier een boek over geschreven, over Rahab. Dat heet, hoe heet het ook alweer? Ik weet het niet meer. Mooi boek. Onbeschaamd, zo heet het. Daar wordt een klein beetje in gespeculeerd natuurlijk. Hè? Maar een leuk boek om te lezen over de geslacht van Rahab en hoe dat allemaal een beetje gegaan zou kunnen zijn. Ze komen bij Jericho. En wat doe je dan als je een verspieder bent, als je een spion bent? Dan wil je natuurlijk niet opvallen. Dus dan doe je wat verwacht wordt van jou als gast in Jericho. En waarschijnlijk in die tijd was het niet gek dat je dan je ging melden bij de lokale prostituee. Dat gebeurde. Dan viel je niet op, want dat deed dan, denk ik, iedereen zo'n beetje. Rahab was een prostituee in Jericho. Dat is waar ze woonde, dat is wat ze deed. Ze komen daar in Jericho aan, bij Rahab. Ze verstoppen zich in dat huis. En dan begint Rahab te vertellen. Ja, wij hebben gehoord wat jullie God gedaan heeft. En we weten dat God jullie dit land gegeven heeft. Ze zegt zoiets als, onze harten smelten van angst, want we weten, onze tijd is gekomen. We weten dat jullie ons land gaan innemen en veroveren. Iedereen wordt bang. Dat is wat ze horen van Rahab. Iedereen heeft al over die God gehoord. Iedereen weet al wat er gaat gebeuren. Wij zijn bang. Maar Rahab liet het daar niet bij zitten. Ze zegt, dit is wat ik wil dat jullie mij beloven. Ik zal jullie niet verraden aan de koning of aan de soldaten die op zoek zijn naar jullie. Want iedereen heeft wel in de gaten dat er wat aan het broeden is. Ik ga jullie niet verraden, maar dan wil ik ook dat jullie mij en mijn gezin, mijn ouders, broers, zussen, al hun kinderen, dat jullie ons redden. En dan zal ik ervoor zorgen dat jullie niet omkomen. Ik ga jullie niet verraden, maar dan wil ik wel bij jullie volk horen. En ik wil dat jullie ons allemaal redden. Deal? Die afspraak wordt gemaakt en dat gaan we lezen in hoofdstuk 2 van het boek Jozua. Kijken we eventjes vanaf vers 15. Er staat dit. Rahab woonde in een huis in de stadsmuur, in Jericho. En ze wilde deze spionnen laten ontsnappen, dus ze maakte een touw vast aan haar raam. En ze wilde de spionnen aan de buitenkant van de stadsmuur naar beneden laten zakken. Ze zei tegen hen, ga maar naar de bergen, zodat de soldaten jullie niet kunnen vinden. De soldaten waren op zoek en die gingen natuurlijk naar de Jordaan, te kijken of ze daar niet waren. Maar ga jullie naar de bergen, zodat de soldaten jullie niet kunnen vinden, verstop je daar 3 dagen, totdat de soldaten weer terug zijn gekomen in Jericho. En na die 3 dagen, dan kunnen jullie gaan. Toen gaven de spionnen een rood touw aan Rahab en ze zeiden, wij zullen ons houden aan onze belofte, maar dan mag jij niemand iets over onze plannen vertellen. En je moet dit rode touw vastbinden aan het raam. Als ons leger dan de stad aanvalt, moet de hele familie bij jou in huis zijn. Als iemand naar buiten gaat en gedood wordt, ja, eigen schuld. Maar als er in jou iemand gedood wordt, dan is het onze schuld. Hier staat, Rahab vond het een goed plan. Ze hadden een deal. Ze liet de mannen naar beneden zakken. En ze maakte het rode touw vast aan haar raam. Dat was het plan. Het rode touw. Dus de spionnen ontsnappen, gaan 3 dagen naar de bergen, daarna terug naar Jozua en ze vertellen Jozua, ze zijn bang. God gaat het regelen. Wij kunnen deze stad innemen. En ze vertellen ook over de ontmoeting met Rahab en de deal die ze gemaakt hadden. En Jozua stemt daarmee in. Nou, dan kun je verder lezen, het volk trekt door de Jordaan. Pas hebben we mensen gedoopt, heel mooi beeld daarvan, door de Jordaan trekken, van het oude naar het beloofde land. Alle mannen worden besneden. Doen wij niet, wij dragen kinderen op. Vinden we toch iets vriendelijker. Ze vieren het Pascha, eindelijk weer. Ze vieren de bevrijding, de paasmaaltijd, weet je nog, waarbij het lam geslacht werd en dat het bloed aan de deurpost werd gesmeerd, weet je dat nog? Dat vieren ze daar met z'n allen. En dan ontmoet Jozua de legerleider van God, die ze vertelt wat ze moeten doen. En dan is het tijd om Jericho in te nemen. Even in een vogelvlucht. En dan lezen we in Jozua 6, het volgende, vanaf vers 22. Jozua zei tegen de 2 spionnen, ze staan aan de rand van Jericho, ze gaan het innemen. Maar doe jullie wat je Rahab beloofd hebt. Ga naar haar huis, breng haar samen met haar hele familie naar buiten. Dus de spionnen brachten Rahab naar buiten, samen met haar vader en moeder en broers en met de rest van de familie. En ze mochten bij het kamp van de Israëlieten wonen. Intussen staken ze alles in brand. Alleen het zilver, het goud, de voorwerpen van koper, brons en ijzer bewaarden ze bij de schatten van de Heer. De rest werd verbrand. Maar Rahab en iedereen die bij haar hoorde, lieten ze in leven. Want Rahab had de spionnen geholpen die Jozua naar Jericho gestuurd had. En de nakomelingen van Rahab wonen nu nog steeds bij de Israëlieten. Nou, waarom Rahab zo bijzonder is en ook in Hebreeën 11 voorkomt, waar Joël het vorige week over had, weet je nog, de geloofsgetuigen. De mensen die ons aanmoedigen, die zeggen, niet stoppen, ga door, hou vol. Zoals we dat voor elkaar ook mogen zijn, zo spreken deze verhalen ook nog steeds tot ons. Helden van geloof. En waarom wordt zij genoemd in het rijtje in Hebreeën 11? Waarom is zij een held van geloof? Dan staat er, omdat ze de spionnen heeft verborgen. Niet omdat ze de juiste theologie had. Omdat ze de juiste kennis had. Dit was geloof in actie. Ze deed wat ze geloofde. God heeft jullie dit land gegeven. Hoe kan ik meebewegen? Ik kan op deze manier helpen en bij jullie volk kunnen horen. Dat is wat ze deed. Geloof in actie. En dat is denk ik waar we ook steeds meer naartoe mogen groeien met elkaar. Geloof in actie. Laat maar zien wat je gelooft, zegt Jacobus ook, toch? In het Nieuwe Testament. Hartstikke goed dat je werkt aan de juiste kennis en de juiste theologie en de dingen goed begrijpen en snappen wie Jezus is en snappen waarom de doop belangrijk is. Belangrijk. Maar komt jouw geloof in actie? Kunnen we aan je leven zien in wie je gelooft? Kunnen we aan jouw leven zien, kan ik aan jouw leven zien, kun jij aan mijn leven zien in wie ik geloof? Soms zijn dat hele radicale dingen. Ik heb wel eens verteld hier van onze verhuizing naar Denemarken, naar een bijbelschool, 3 kinderen, geen inkomen. Daarna naar Engeland, ook geen inkomen, een huis zoeken, wandelen in geloof, geloof in actie. En voor ons was dat hartstikke nieuw, terwijl we ons leven lang al wisten van God. En we graag christen wilden zijn. Maar echt een stap nemen waarbij je moest gaan vertrouwen in, ja, ik weet wel dat God voorziet, tot het echt nodig hebben dat God voorziet. Dat zijn twee verschillende dingen. Je geloof in actie. Dat geldt ook voor ons als gemeente. Zijn we een gemeente die de juiste dingen wil snappen, weten en begrijpen? Of willen we ons geloof in actie gaan zetten? Misschien komt die tijd wel sneller dan we denken. We hebben het wel eens over het zoeken naar een nieuw gebouw, over een nieuw plekje. Ja, daar hebben we geloof voor nodig. Hoe kunnen we meebewegen met God? Hoe kan ons geld meebewegen met de plannen van God? Hoe kan ons geloof in actie komen? Hoe kunnen we impact in Ede hebben? Hoe kunnen we het Koninkrijk van God zichtbaar, tastbaar, manifest laten zijn in Ede? Geloof in actie. En dat is wat Rahab deed. Zij zette haar geloof in actie. Ze gooide het rode koord naar buiten. Als teken van haar vertrouwen in die God. Dat is ook een leuke feitje trouwens. In Jozua wordt het woordje tikva gebruikt. Dus het gaat over het rode koord. Het rode koord, dat touw, wordt een tikva genoemd. Dat is typisch. Een tikva betekent, zoals je misschien wel weet, hoop. Het woordje hoop wordt gebruikt voor dat rode touw wat ze naar buiten gooien. Het woordje hoop. Hoop in actie. Geloof in actie. En de rode kleur is natuurlijk symbolisch voor bloed, voor offers. En dat is ook een beetje de rode draad door de Bijbel, toch? Even in vogelvlucht. Adam en Eva hadden gezondigd, ontdekten dat ze naakt waren. En wat doet God? Hij slacht dieren en maakt daar van die huiden kleding voor ze. Dat is het eerste offer wat gebracht wordt eigenlijk. Daarna wordt er een ram geslacht in plaats van Isaac. Weet je nog, bij Moria, met Abraham. Een ander rood koordje wat voorkomt, ik noemde het net al eventjes, Genesis 38, met Juda en Tamar, met een tweeling die geboren wordt. En de oudste komt naar buiten, krijgt een rood koordje om zijn pols. Nou, je moet het verhaal allemaal nalezen, Genesis 38. Heeft weer zijn eigen symboliek, denk ik. Het paaslam, wat geslacht wordt bij de uittocht uit Egypte. Het bloed aan de deurpost, ook weer een rode draad door de Bijbel. In Exodus 26, bij het gordijn wat gemaakt wordt, komt ook een rode draad voor. Of het schort van de hoge priester, komt ook een rode draad in voor. De offers van Israël, het koord van Rahab, tot uiteindelijk Johannes de Doper die uitroept, Jezus is het lam van God. Het ultieme offer dat gebracht wordt. Het ultieme offer. Alles komt uiteindelijk samen in Jezus, tot Jezus zelf zegt, het is volbracht. Het volmaakte offer is gebracht. Dat is de rode draad. Maar niet alleen die rode draad wijst uiteindelijk altijd naar Jezus. Rahab maakt ook een cruciale keuze. Een cruciale keuze. Het woordje cruciaal komt natuurlijk van kruis. Ze maakt een kruisvormige keuze. Een kruisvormige keuze. Een keuze die wijst naar het kruis. En dat is ook hoe jij en ik gemaakt zijn, denk ik. Bedoeld zijn om onze keuzes kruisvormig te laten zijn. We zijn niet alleen gered door het kruis van Jezus. We zijn gered om ons kruis op ons te nemen. Om te leven zoals Hij deed. Om onze keuzes in lijn te brengen met dat offer van Jezus. Hem te vertrouwen. Kruisvormige keuze, manier van leven. Hoe laat Rahab dat zien? Dat ze een cruciale, een kruisvormige keuze maakt, net zoals Jezus. Nou, nummer 1, ze vertrouwt. Ze vertrouwt erop dat God haar gaat redden. Dat was helemaal niet zo vanzelfsprekend. Ze was een buitenlandse vrouw. Ze was een prostituee. Ze had een verleden. Ze hoorde er niet bij. En toch vertrouwde ze erop dat ze dwars door de dood van Jericho in een nieuw leven zou kunnen gaan wandelen. Ze wilde haar oude leven inruilen, achterlaten voor wat nieuws. En dat is waarin zij ons op Jezus wijst. Dat ze dwars door de dood opstaat in een nieuw leven. Dat ze een oud leven achter zich laat en een nieuw leven omarmt. Worden jij en ik ook voor geroepen. En door haar daad werden velen met haar gered. Dat is wat Jezus natuurlijk ook deed. Als laatste dan, wat leren we van Rahab? Wat kunnen we daar nou mee? Leuk verhaal, mooi. Ik weet niet of je deze tegenkomt in de kinderbijbel. Maar een boeiend verhaal. En zij is een geloofsheld, maar wat kunnen wij er dan nu mee? Nou, wat ik bovenaan mijn lijstje heb geschreven, wat ik hiervan leer, mijn verleden is niet mijn gevangenis. Jericho is niet mijn gevangenis, is niet mijn bestemming. Ja, het is deel van mijn verleden, daar waar ik vandaan kom. Het is deel van mijn verleden. Ik heb het hier zoals eerder verteld, geboren worden in een gebroken gezin, is deel van mijn verleden. Het is niet mijn gevangenis. Wat mensen over mij gezegd hebben, tegen mij gezegd hebben, mij hebben aangedaan of de domme dingen die ik zelf heb gedaan, is niet mijn gevangenis. Dat gold ook voor Rahab. Er was een raam, er was een rood koord, er was een weg naar buiten. Jouw verleden is niet je gevangenis. Nodig God uit in die plek en er gaat nieuw leven stromen. Wat we ook kunnen leren van Rahab is letterlijk, ze liet haar oude leven achter zich. Ze was prostituee, staat er. Ik weet niet hoe ze dat geworden is. Ik was pas in Nijmegen bij een nieuw project waar ze gingen starten met een overweeghuis. Dat is van gehoord? Boeiend. Dat is een project wat ze willen starten voor vrouwen die al een poos in de prostitutie hebben gezeten. En die willen ze een veilige plek bieden waar ze een paar maanden even kunnen zijn om te overwegen. Wil ik dit nou eigenlijk echt? Is dit het leven wat ik wil? En als ze iets anders willen ondernemen, dan gaan we daarbij helpen. Dan kunnen ze een studie oppakken, gaan we helpen met huisvesting. Een overweeghuis, fantastisch project. Ze hebben dat volgens mij al in Groningen draaien. En de resultaten daar zijn dat 80% zegt, nee, ik ga niet meer terug, ik ga wat anders doen. Fantastisch. 20% van de vrouwen zegt, ja, dit is het leven wat ik nou eenmaal ken. En ja, dan blijf ik dit wel doen. Oké, maar ze hebben in elk geval kunnen overwegen. Er was een veilige plek waar ze konden overwegen. En 80% zegt, ik stop daarmee. En Rahab stopte ermee. Ze wist, als ik deze keus maak, als ik wil gaan horen bij dat volk, als ik wil gaan horen bij die God, dan betekent dat automatisch dat ik sommige dingen achter me moet laten. Een oud leven achter me laten. Was dat mijn identiteit? En dan moet ik nu wat nieuws gaan zoeken. Dan moet ik niet mijn identiteit gaan vinden in wat ik altijd gedaan heb. Hoe mensen over me denken, wat ik zelf over me denk. Er is een nieuw leven waar ze in mocht gaan opstaan. En dan prostitutie in het Oude Testament wordt ook vaak gebruikt om te wijzen naar afgoderij. Dat kunnen we ook leren van Rahab. Dat ze dat achter zich liet en iets nieuws moest gaan omarmen. Opstaan in nieuw leven. Ik had het vanochtend voor de dienst nog eventjes met Richard over. Ik ben een nieuwe schepping in de Heer. De 40-plussers onder ons kennen dat liedje nog wel. Al het oude is voorbij. Ja, het is alles nieuw in mij. Dat betekent niet dat je leven in één keer helemaal anders is. Daar moet je keuzes voor maken. Moet je strepen trekken. Zeggen, hier stop ik mee en daar begin ik mee. Dit denken ga ik omruilen. Dat willen we ook leren van Rahab. Hoe zitten we nog vast in die gevangenis van, in het geval van Rahab, maar misschien ook wel in ons geval, in onze seksualiteit? Hoe denken we, hoe doen we, hoe gaan we om met seks tegenwoordig? Kunnen we dat meenemen naar ons nieuwe leven met Jezus? Of zijn er dingen die we achter ons moeten laten? Die we moeten doorsnijden, moeten zeggen, hier stop ik mee. Hoe zit het met jou? Heb je dat stukje Jericho achter je gelaten? Dat stukje identiteit achter je gelaten toen je ja hebt gezegd tegen Jezus? Of is dat deel van die 20% in jou die nog, neem ik mee? Status, ook zo'n dingetje, wat mensen over je zeggen. Je baan, je geld, je carrière. Is dat nog een afgod die je met je meedraagt? Of heb je die achter je gelaten? Onafhankelijkheid of, ja, maar ik wil gewoon mezelf zijn. Jezus roept mij om mezelf te kunnen zijn. Ja. Ja en nee. Welke dingen mag je achter je laten? Welke dingen horen je bij je oude leven? Zijn deel van de gevangenis waar je in vast zat? En welk stukje mag je doorsnijden? Zeggen, ik wil opstaan in een nieuw leven en Jezus mag bepalen hoe dat nieuwe leven eruit ziet. Toen ik heb gezegd, u bent mijn Heer, heb ik hem ook heerschappij over dat stukje gegeven. En als laatste, Twee dingen waar ik aan moest denken voor nu. Wat leren we van Rahab? Het verleden is niet je gevangenis. Angst. Maar ook de dood. Ik weet dat het voor heel veel van ons een thema is wat je vasthoudt, wat je vast kan houden. Angst. Altijd weer het gevoel van angst. Dat je vastzet, waardoor je geen nieuwe stappen kunt ondernemen. Als Rahab bang was geweest om te verliezen wat ze had, had ze nooit kunnen opstaan in een nieuw leven. Als Rahab bang was geweest, was dat niet gebeurd. God wil je bevrijden van angst, wil je moed geven. En ook dat stukje als het gaat over dood. Het is ongelooflijk schokkend om te horen hoeveel mensen er bezig zijn, dagelijks met gedachten van suïcide, van het is beter als ik er niet meer ben. God wil je daarvan vrijmaken. Ik wil je vragen om te gaan staan. We gaan zo samen zingen over de naam van Jezus, die we uit willen zingen over al die gebieden in ons leven waar we vrij van mogen gaan worden. Net zoals Rahab, dingen die we achter ons willen laten en een nieuw leven wat we mogen gaan ontvangen. Heer Jezus, hier staan we voor u. En net zoals Rahab willen we uitspreken dat we weten wie u bent. We weten wat u aan het doen bent. U bent een nieuw leven aan het geven. U bent ons aan het veranderen. U bent ons aan het vernieuwen. U bent ons nog steeds aan het bevrijden. Heer, waar er gebieden zijn in ons leven die we vasthouden, die schadelijk zijn, die dood in zich dragen, willen we die opnieuw aan u toevertrouwen. Willen we daar de naam van Jezus over uitspreken. Over elke onrust, over elke angst, over elke gedachte die niet uit de hemel komt.